dat we ons over Daniël gaan buigen. We gaan hoofdstuk 7 afmaken. En bij leven en welzijn, dan pakken we het gewoon weer op na het winterseizoen. Na de Bijbelstudies van Chris en van Ab. En er is veel te vertellen. En ik kan ook niet compleet zijn. En dat is altijd het lastige. Ja. Je moet keuzes maken. Ja. Maar het woord is rijk. En ik vond het erg bemoedigend en fijn dat broeder Rick ook zondag deze dingen aangehaald heeft. Precies dezelfde dingen vertelde. Ja, en ja, wat een voorrecht dat we dat toch met elkaar mogen weten. En daarin mogen staan. Laten we vanaf vers 13 lezen van Daniël 7 tot het einde. Voorts zag ik in de nacht gezichten en zie, daar kwam een met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volkeren, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid aangaande het vierde dier, het welk verschijnen was van al de anderen, zeer gruwelijk, welk tanden van ijzer waren en zijn klauwen van koper. Het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de anderen die opkwam en voor welke er 3 afgevallen waren, namelijk die hoornen die ogen had en een mond die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was dan zijn er metgezellen. Ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht, totdat de oude vandaag kwam, en het gezicht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, het gericht moet ik zeggen, ja. Aan de heiligen der hoge plaatsen en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zeide aldus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu de 10 hoornen, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. En die zal verschillend zijn van de vorigen. En hij zal 3 koningen vernederen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En hij zal menen de tijden en de wetten veranderen. En zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte des tijds. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen en verdelgende en verdoemde tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zijn zal. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde deze reden. Wat mij, Daniël, aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij. Doch Ik bewaarde dat woord in mijn hart. Ja, de vorige keer zijn we geëindigd met een profetie van Jesaja 62. En daarin heb ik laten zien wat de relatie is tussen de gemeente en Israël. En wat het in de toekomst dan ook zal zijn, een bruid en een bruidegom. En dat het op die manier ook een eenheid wordt. En aan de hand van dingen die we al gehoord hebben, kun je de vraag stellen, hoe zit dat nou? He, aan de gemeente wordt heerschappij gegeven. Zij worden hier uitgebeeld als die 10 × 10.000 bij de troon. Maar aan de andere kant heb je ook dat volk van Daniël wat de heerschappij zal krijgen. He? Maar het is één koninkrijk. En het is het koninkrijk van God. En Christus zal dat bouwen in de wereld. Als ook de uiterlijke verschijning van God. Hij zal zich laten zien. En in de 1000 jaar zal hij ook zijn op de aarde en blijven op de aarde. En de gemeente met hem. En je moet het zo zien dat de gemeente heerschappij krijgt. Nou ja, net zoals de engelen. Vanuit de hemel. Ook met een nieuw lichaam, hè, met een hemels lichaam. Maar het volk Israël wat tot geloof gaat komen, de gelovigen daaruit, het overblijfsel, dat zal op aarde heerschappij ontvangen van de Heer. Hè, zij zullen ook met de Heer daadwerkelijk de aarde overgaan als zijn leger. En zij zullen ook het land herstellen samen met de Heer en een opdracht van. En dat gebeurt allemaal in die 33 jaar. Op het moment dat de Heer weer terugkeert uit Petra, dan is het 33 jaar totdat, totdat de Heer afgerekend heeft met de vijandige mogendheden. En daar hebben we vorige keer alles over gelezen, over hoe het afloopt met de twee beesten, hoe het afloopt met de duivel zelf. En ik wilde dan nu maar verder gaan met de heiligen. Want als je het zo leest in vers 18, maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen, ja, dan denk je toch onwillekeurig eventjes aan de gemeente. Ja. Want het is natuurlijk zo dat van de gemeente wordt in Efeze 2 gezegd dat wij gezet zijn in de hemel. Nou, dat is een hoge plaats. En wij zijn heiligen. Elke brief van Paulus begint er bijna mee. Hè, aan de heiligen die te Rome zijn, de heiligen die Korinthe zijn. Maar het woord heiligen, dat zijn niet, staat niet altijd voor gelovigen. Het is wel zo, het is andersom wel waar, dat een gelovige altijd een heilige is. Maar je kan het niet omkeren. Want er zit een andere betekenis vast aan het woord heilige. En dat ga ik uitleggen. Want in de Bijbel heb je ook heilige voorwerpen. En je hebt zelfs mensen die heilig, geheiligd worden. En die dan geoordeeld worden door de Heer. We gaan eventjes naar Exodus 29. Het het laatste stukje van Exodus 29, vanaf vers 42. Nou, en dan gaat het allemaal over de priesterdienst. Het gaat over lammeren die dagelijks geslacht moeten worden. En dan zegt vers 42, het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des Heren. En dat was in de tabernakel in de woestijn. Al daar zal ik met u lieden komen, dat ik al daar met u spreken. En daar zal ik komen tot de kinderen Israëls, opdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid. Dat is de eerste keer dat het voorkomt hier. En ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitsgades het altaar. Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij mij het priesterambt bedienen. En ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen en ik zal hun tot een God zijn. En dat heiligen in de Bijbel, dat betekent apart zetten voor de dienst van God. Het is een heilige wijding eigenlijk.
Hè? Ja, dat is een mooi woord.
Ja, aan de Heer toegewijd. Maar het is wel zo, het staat, hetgene wat geheiligd wordt, heeft een aparte positie ten opzichte van de rest. Het is een apart zetten. Het is een groep of een persoon die ergens voor geroepen wordt. En hier zie je dat in vers 43, dat de Heer zegt, als ik kom en als ik woon in die tabernakel, dan wordt Israël daardoor geheiligd door mijn heerlijkheid, want het hele volk Israël was apart gezet ten opzichte van alle andere volken om de Heer als hun God te dienen. En dan verderop zie je dat er binnen Israël ook weer een groep apart genomen wordt. En dat zie je in vers 44. Dat is het laatste stukje van 44. Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen. Waarom dan? Met wat voor doel? Wat is dan die wijding? Opdat zij mij het priesterambt bedienen. Zie je? Dus die heiliging, dat apart zetten, dat toewijden aan God, dat was die priesterdienst van Aaron hier. Nou, wij weten uit de geschiedenis, en je kunt een paar hoofdstukken verder bladeren, dat Aaron 4 zonen had. En 2 brachten daar vreemd vuur op een gegeven moment. En die zijn geoordeeld. Zie je? Dus het wil niet zeggen, als je in die dienst gesteld wordt, dat je dan automatisch voor eeuwig behouden bent. Zie? Dat zijn dingen die verschillende betekenissen hebben. Je kunt dus aan het woord heiligen, kun je natuurlijk toevoegen dat de gelovigen, ook wij, die de Heer toebehoren, die ook door geroepen zijn in zijn dienst, dat wij zijn voor eeuwig behouden en wij zijn heilig. Maar net wat ik net zei, elke gelovige is een heilige, maar niet elke heilige is ook een gelovige. Ik hoop dat ik dat dan duidelijk gemaakt heb aan de hand hiervan. En het hele volk Israël was geroepen tot dienst aan de Heer. Dat zien we bij Horeb, zeg maar. Laten we even nog dat van Exodus 19 erbij pakken. Dat is voordat Israël God ziet in de woestijn. Dan spreekt de Heer tot het volk. Ik lees vanaf vers 4 van hoofdstuk 19. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op de vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht hebt. Nu dan, indien gij naastelijk mijn stemmen zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En zij worden daaruit getrokken, zij worden apart gesteld. En dan zegt vers 6 dan ook, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. En nu snappen we wat dat betekent, dat Israël dan ook een heilig volk is, aan de Heer toegewijd. En de kenmerken daarvan zijn dat ze een priesterlijk volk zijn, maar ook een koninkrijk. En wat betekent dat nou? Dat Israël een koninkrijk zou zijn? Nou, dat zien we dus op een gegeven moment helemaal uitgewerkt in de geschiedenis van David en Salomo. Daar wordt dat vervuld. Hè? Israël wordt een zelfstandig koninkrijk. Met koningen uit het huis van David. Maar een priesterlijk koninkrijk, dat betekent dat zij ook als volk priesters van God moesten zijn. En een priester heeft de verantwoordelijkheid om het woord van God te brengen. En Israël als priester van God in dat priesterambt had die verantwoordelijkheid. En die hebben ze niet gehouden. En dat is de grote aanklacht van de Heer ook in de profetieën. Maar dat Israël apart gezet is, daarvoor gaan we nog even naar Deuteronomium 28. En dan zie je ook die roeping in de zegen en de vloek. Eigenlijk helemaal aan het eind van de woestijntijd hebben we dan die zegen en die vloek. Deuteronomium 28, vers 1. En het zal geschieden, indien gij der stemmen des Heeren, uw Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebied, zegt Mozes, zo zal de Heere uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. Heiligen der hoge plaatsen. Zie je? Wij denken aan de gemeente als we lezen heiligen der hoge plaatsen. En dat zou theoretisch kunnen. Maar als je verderop in dat hoofdstuk al die versen leest, dan kom je er niet mee uit. Moet je de conclusie trekken, dit gaat over natuurlijk Israël. En zij krijgen ook een hoge plaats. Het zijn de heilige, de hoge plaatsen, maar dan ja, vanaf de aarde gezien. En dan zegt de Heer ook, nou ja, gezegend dit en gezegend dat. En even kijken nog vers 13 erbij. En de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. Gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen. Zie je? He, dus dat Israël dan boven de andere volken geplaatst wordt, dat heeft te maken met die heilige plaats.
Nou, hier wordt een voorwaarde gesteld.
Absoluut. Daar heb je absoluut gelijk in. En dan zal ik je ook laten zien hoe het in Romeinen staat. Hoe het werk van de Heer in elkaar zit. En dat is niet nieuw. We hebben de hele verborgenheid eigenlijk de vorige keer met elkaar besproken. De breuk in de heilsgeschiedenis wordt verderop in Daniël nog vele malen uitgewerkt. Maar daar komen we dan later op. We lezen nu in Romeinen 11, vanaf vers 16. En dan moet je eventjes eraan denken dat als het hier over de eerstelingen gaat, dat de voorvaderen bedoeld worden, dus Abraham, Isaac en Jacob. Vers 16, en indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Twee voorbeelden noemt Paulus hier. Een deeg en een boom. En dan gaat hij verder met de boom. 17, en zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, heidenen, een wilde olijfboom zijnde, in hun plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roemt niet tegen de takken, en indien gij er tegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, het klopt. Zij zijn door ongeloof afgebroken, het natuurlijk Israël. En gij, heidenen, staat door het geloof. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet spaarde. Wat is nou het geval? Ja, wat is het geval op het moment dat het volk Israël na de opstanding de boodschap van de opgestaande Christus niet wilde aanvaarden? Toen werden het ongelovige deel werd afgehakt. De ongelovige takken werden afgehakt van de olijfboom. En de Heer heeft de heidenen erop ingeënt. Maar er komt een tijd dat de Heer ook een volleinding maakt met de heidenen. En dat is het volgende stuk. Vers 22. Zie dan de goede tierenheid en de gestrengheid Gods. Het is zowel liefde als rechtvaardigheid. De gestrengheid wel over degene die gevallen zijn, ongelovigen, maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid in het geloof blijft, anders zult ook gij afgehouden worden. Nou ja, we hebben gezien dat er in onze tijd, dan is eigenlijk de geschiedenis van de kerk bijna ten einde. Wie gelooft er nog? En van de gelovigen die er zijn, wie zijn er dan ook nog daadwerkelijk wedergeboren? Wie kennen de Heer als hun verlosser? Dus de tijd komt eraan dat de heidense takken er weer afgaan. Vers 23. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, natuurlijk Israël, zullen ingeënt worden. Want God is machtig ze weder in te enten. Opnieuw dus in die olijfboom. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Dus er komt een tijd dat de Heer het natuurlijk Israël weer terug gaat zetten in die olijfboom, waarvan Abraham, zeg maar, de wortel was. Vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Zie je, er is een verharding over het volk En dat is dat ze als volk niet tot geloof kunnen komen, maar de enkeling wel. En het geldt totdat de volheid, de vrucht uit de heidenen ingegaan zal zijn. In de hemel, weten wij. En daarna, vers 26, en dan zo, op die manier, zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is een verbond, wacht even nog. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Wanneer neemt de Heer de zonden weg?
Als
er toch geloof komen, als ze zich bekeren.
Dus dat woord al zo is eigenlijk toch geloof komen?
Ja.
Uit vers 26.
Ja. Het is meer op deze manier zal het gaan dat de Heer Israël weer genadig zal zijn. Er zit nog meer achter hoor.
Ja.
Maar ik laat het hierbij. Vers 28. Zo zijn zij, en natuurlijk Israël, wel vijanden wat dan gaat het evangelie, hè, vandaag, om uw wil. Ze hebben nog steeds niet de Messias aangenomen. Maar wat aangaat de verkiezing, zijn zij beminden om de vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De Heer die komt terug bij het volk waar hij mee begon. En hij gaat het uitwerken op de aarde. En dan zal het wel zijn dat ze een priesterlijk volk zijn. Wat aan hun roeping ook gehoor geeft, zeg maar. Dan zullen ze trouw zijn in hetgeen waarvoor ze geroepen zijn. Maar het mooie is dat de Heer ons als gemeente daar ook een plaats in geeft. Wij zullen ook, op wat voor manier dan ook, zullen wij Israël het evangelie moeten brengen. En ze moeten voeden in de woestijn. En het is op deze manier dat de Heer die heidenen, die laatsten waren, tot eersten maakt. En de eersten tot laatsten. Het is wel allebei erfenis, net zoals bij Jacob en Esau. Maar ja, het wordt wel omgedraaid. En dat is natuurlijk wel even slikken, ook voor het Joodse volk in de toekomst, als ze het plan van God zullen zien. Maar hun is nooit iets anders beloofd dan een volk te zijn met die God, die schepper, als hun man, met een eigen land en dan ook heerschappij over de andere volken. Er zijn vele profetieën die hierbij aansluiten en ik denk dat ik goed aan doe om nog eventjes wat op te zoeken. Waar heb ik ze? Laten we even gaan naar Jesaja 59. En dat is de tekst waar Romeinen 11 net aan refereerde. Maar in Romeinen 11 staat hij niet volledig, maar in Jesaja 59 wel. En daarom doe je er ook altijd goed aan om de verwijsteksten even op te zoeken. Jesaja 59, ik lees vanaf vers 19. Dan zullen zij de naam des Heren vrezen van de ondergang van het westen en zijn heerlijkheid van de opgang, het oosten der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. Geen overwinning meer door vijandelijke mogendheden. En daar zal een verlosser te Sion komen, namelijk voor degenen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen. En dat is het nieuwe verbond. Op Christus gemaakt. Dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zal er vervullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. En dan zie je ook dat ze de Heilige Geest ontvangen als volk, maar dat zij ook dat woord zullen ontvangen. He? En als je dat hebt ontvangen, dan ga je daar ook van spreken. En even kijken hoor, waar was die? Jesaja 61 zegt dan ook gewoon ronduit dat vers 6. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in uw heerlijkheid zult gij roemen. Er zijn erg mooie profetieën die spreken over het herstel. En hier zijn we toch in Jesaja. Dus Jesaja 60 had ik ook een paar versen om er even uit te lichten. Jesaja 60 vers 12. En 11 er even bij, want daar herken je Openbaring in, de 1000 jaar. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desdaags en desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen, de menigte, het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volken zullen gans verwoest worden. Vers 14. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben. En allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. En ze zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. En dan nog het laatste, vers 21. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Maar dan is het wel. Rechtvaardig op grond van geloof. Hè? Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zie je het verschil? Wij hebben een hemelse positie ontvangen, maar Israël zal op de aarde bezit van de Heer ontvangen. Zij zullen zijn een spruit mijner handelingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. Nou, ik denk dat dat wel voldoende is voor nu even. Dan gaan we weer even terug naar Daniël. Want als je nu die versen doorneemt, waar iets gezegd wordt over die heiligen ter hoge plaatsen, dan staat er in vers 18 dat ze het koninkrijk zullen ontvangen en het rijk bezitten tot in de eeuwigheid. Dat hebben we net ook gelezen in Jesaja. Als we dan vers 21 pakken, dan staat daar iets anders. Ik had gezien dat de horen, dat is de kleine horen, krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Nou, wat voor krijg is dat? Dat wordt hier verder toegelicht. Want dat is vers 25. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij zal de heiligen der hoge plaats verstoren. En hij zal menen de tijd en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. En dat herkennen we, want dat hebben we vaker gelezen. Dat hebben we in Openbaring gelezen. Dat is die 3,5 jaar verdrukking. He, dat die wereldleider van de toekomst, dat beest, dat die Israël zal verdrukken. En als je dus dit gelezen hebt, dan kun je ook niet zeggen van, nou ja, het kan ook over de gemeente gaan. He, de gemeente is dan al opgenomen. Wij zijn die heiligen. En toen we die versen over tienduizenden hebben opgezocht, toen hebben we gezien dat het zowel uitgedrukt wordt in tienduizenden engelen, maar ook in tienduizenden heiligen. He? Maar dan op een ander niveau. En deze heiligen hier, dat zijn de natuurlijke Israël, wat na de opname van de gemeente opnieuw dus voor de Heer toegewijd wordt. Ze worden geroepen voor zijn dienst. Hè, en dan zal er ook een gedeelte van tot geloof komen. Maar ja, het wordt een verschrikkelijke verdrukking. Erger dan ooit geweest. En er zullen ook heel veel omkomen. En de geschiedenis van het Joodse volk vanaf de opstanding van Christus is een trieste geschiedenis. Het is een geschiedenis van vluchten en verdrukking. In ghetto's leven. En dan weer een poosje rust. En dan weer vluchten moeten naar een ander land. Tweede Wereldoorlog. Maar ook alleen de tijd van de Romeinen. Was er heel veel Jodenvervolging. En dat is eigenlijk ook hetgene wat eerder stond. Ik loop er nu maar even doorheen. Vers 15 zegt dat Daniel het 's nachts zag. Hij ziet ook die dingen die in de nacht van de wereld gebeuren zullen. Maar hij heeft openbaring. Hè, zoals elke gelovige dat van de Heer ontvangt. Dan vraagt hij in vers 16, vraagt hij uitleg. Nou, wie die in zijn droom gezien heeft, dat staat er niet bij. Maar dan zegt hij in vers 17... Deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Nou, dat weten we inmiddels. He, dat zijn die wereldrijken die Daniel steeds opsomt. Babylonische, Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse. En het vierde was het Romeinse. Vers 18. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. En ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid aangaande het vierde dier, het welk verschijnen was van al de anderen, zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren en zijn klauwen van koper, het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. Nou, na de opstanding van Christus, toen heb je nog een aantal jaar, tientallen jaren, heb je nog wel een Joodse staat gehad. Maar ze hadden het ontzettend moeilijk. Ik heb gelezen over ook een Caligula die de Joden weer wilde vernederen door ook een beeld in de tempel in Jeruzalem te zetten. En bijzonder daaraan is, het was 39 na Christus. Nou, wij hebben een getal van 2039 gevonden in Daniel 5. Bij dat teken op Ufasim en zo. Maar tussen het jaar 66 na Christus en 70 was er bijvoorbeeld een opstand onder de Joden. Omdat het hun erg moeilijk werd gemaakt. En die Romeinse keizers, die wisten niet zo goed raad met dat volk. Want ja, ze waren zo dwars. Al die andere volkeren, die vonden dat prima dat ze er nog een god bij moesten nemen. God meer of minder, dat maakte niet zoveel uit. Maar ja, de Joden, die wilden dat niet. En daarom kwam er steeds weer opstand. En toen is er door Titus en zijn vader Vespianus is het hardhandig neergeslagen. En toen is er een belegering geweest van Jeruzalem. En Jeruzalem is weer verwoest. De tempel is verwoest. En er zijn ontzettend veel mensen omgekomen. Ze praten in de geschiedenisboeken over getallen van 600.000 tot 1,3 miljoen doden. Nu zullen er aan de kant van de Romeinen ook doden zijn gevallen. Maar dan kom je toch weer op zulke getallen als we uit de Tweede Wereldoorlog kennen. He, zoveel. En we weten ook van Joden in Masada, die zelfmoord massaal hebben gepleegd. Want hadden ze dat niet gedaan, dan waren ze, de overlevenden werden door de Romeinen meegenomen en op slavenmarkten verkocht. Dus dat was het einde eigenlijk van de Joodse staat. En ja, toen is het eigenlijk de verstrooiing ingegaan. Ja, in dat gebeuren, dat wordt eigenlijk in de toekomst herhaald, hè. En zo zie je het in de profetieën, zijn er altijd meerdere vervullingen. Maar waar het me nu eventjes om ging, is dat dat Vierde Rijk, dat Romeinse Rijk, dat was inderdaad gruwelijk en zijn tanden van ijzer. En het was voor de Joden was het zeer verwoestend. En dan gaat het daarna, na vers 19, gaat het over in het Wereldrijk van de Eindtijd, van die 10 Statenbond. Waarvan we nu gezien hebben in Openbaring dat het weliswaar komt na het Romeinse Rijk, na onze dagen, maar dat het is een hersteld Grieks Rijk. He? Dat hebben we in Openbaring 13 gezien en Openbaring 17. En ook die bond van 10 staten... staat in dezelfde traditie als die andere wereldrijken, dat zij heerschappij hebben over de Joodse staat. En er is weer een Joodse staat. Het is jaren voor Joden ook verboden geweest om zich te vestigen. Ook die keizers, op een gegeven moment was er ook een keizer in, nou, rond 150 na Christus, die Joden verbood om daar te gaan wonen, zich te vestigen. Maar ook in de tijd van het Ottomaanse Rijk, van de Turken, zeg maar, voor de Eerste Wereldoorlog, zeg maar, van de middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog, waren de wetten die verboden de Joden om zich in het land Kanaan te vestigen. Maar er is weer een Joodse staat. En ja, de profetieën zeggen, het is het dal van de dorre doodsbeenderen, het leven zit er nog niet in, het is alleen uiterlijk en het leven komt erin als ze zich tot de Heer gaan bekeren. Maar deze 10 staten, die ontvangen op één uur macht met het beest, zegt Openbaring 17. En daarom verwacht ik ook dat ze er vanaf het begin van de zesde bedeling zijn. Of zij dan ook een verbond maken met de Joodse staat, daar kun je nog een beetje over discussiëren. Het kan ook zijn dat de Palestijnen en de Joden dat verbond maken, dat vredesverbond, en dat die unie van die 10 koninkrijken, dat die ernaast staat. Maar ja, voor mij is het meest logische dat het één verbond wordt. En dat is de overeenkomst dus tussen al die rijken die we hebben gezien in de tijden der heidenen, dat zij macht hebben over het Joodse volk. En dit zal het laatste zijn. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, voordat die macht gevestigd is en uitgewerkt is in een systeem en steden met allemaal controle, ja, dat duurt nog tot, nou ja, pak een beetje 2039, laat ik het dan zo zeggen. En dat getal hebben we gevonden aan de hand van dat Ufasem. Dat ging erover wanneer Babel weer hoofdstad van de wereld wordt. Hè? Dus die 10 staten zullen er al wel zijn. Maar voordat ze hun macht echt gevestigd hebben, En voordat dan ook dat beeld van het beest in Babel wordt opgericht en het merkteken ingesteld. Dat blijkt ook uit Openbaring, als je die teksten van het merkteken volgt. Dat moet later zijn. En ja, als we dan de twee berekeningen van Daniël 5 nog even naast elkaar leggen, dan kwam het Joodse volk tot geloof 2032. En Babel zou hersteld worden 2039. Dat is een verschil van 7 jaar. Hè? Dan zou het dus, voordat, dan gaat de Heer alvast Jeruzalem opbouwen, maar dan moet Babel ook nog gebouwd worden na de 70ste week. Zie je? Dus dan zitten we wel voorbij die 70ste week al. Maar wanneer echt dat koninkrijk over heel de wereld gevestigd is. Eens even kijken, het is nu 5 over. Ik wil graag de tekst dan zo opzoeken over tijd en tijd en een halve tijd. En als we nog tijd hebben, gaan we nog eventjes naar die merkteken. Ja, nou, het blijft tijd.
Nou ja,
helemaal in de wacht. Vers 20 nog een keer. En dan gaan de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. En de andere die opkwam, dat is de 11e hoorn. En voor wie er 3 afgevallen waren. Namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan zijn metgezellen. Ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen. En dat hij die over mocht. Nou, laten we nog even naar Openbaring 13 daarvoor gaan. We hebben het vaker gelezen, maar het is goed om het te herhalen. Openbaring 13. Vers 4. En zij aanbaden de draak die aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan dit beest gelijk? En dat gaat over de wereldbevolking die zich verwondert. En dan zeggen ze, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En aan hetzelfde, ja, aan dat beest, werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En aan hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. Zie je? Dat is die 3,5 jaar verdrukking. En je kan het gelijk naast Daniël 7 leggen. Het zijn bijna dezelfde woorden. Vers 7 nog even. En aan hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Ja, degenen die al aan God gewijd waren, waarvan een deel tot geloof gaat komen. En die dan daadwerkelijk ook verder zullen leven als heiligen. Aan hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En dan krijg je... En aan hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En dan gaat het verhaal verder. Dan zie je ook dat die valse profeet, vers 14, verleidt degene die op de aarde wonen. Maar dan is de 70ste week voorbij. Dan zijn we al in de 33 jaar beland. En hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond van het zwaard had en wederleefde, een beeld zouden maken. En dan wordt er net zo'n beeld, als in de Joodse staat, werd opgericht, wordt er op het middelpunt van de aarde opgericht. Het is hetzelfde idee, Er zitten dezelfde dreigementen aan vast. Hè? Onderwerp je en buig voor dat beest. En ik heb ze al naast elkaar gelezen. Want het is eenzelfde soort gebeurtenis. Alleen Matthäus 24 en Daniël spreekt over het midden van de 70ste week. En hier gaat het over wat er gebeurt in die 33 jaar als het koninkrijk gevestigd wordt. En dan komt ook de instelling van dat merkteken. Dan nog even iets over de valse profeet die hier tussen staat. Wij hebben verder weinig aanwijzingen erover. Het enige wat wij hierover lezen als aanwijzing wie dat is of hoe het zal zijn, dat is vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen des lamshoornen gelijk. En het sprak als de draak. En het eerste beest kwam uit de zee, kwam uit de volkerenwereld. En het tweede beest komt op uit het land. Uit het land Israël, moet je dan lezen. En of het dan een mens zal zijn, die ook door Satan ja, wordt overkoepeld. Of dat het de duivel is die op een of andere manier op aarde terechtkomt. En dan vanuit het land Israël zo'n valse profeet laat opstaan. En dat land Israël dan zijn werkterrein is. Dat blijkt in ieder geval duidelijk dat het in de eerste 7 jaar van de zesde bedeling is het werkterrein van de duivel is Israël. En nou ja, meer staat er eigenlijk ook niet over. Dus ik laat het maar voor wat het is. Wat wel nog interessant is, dat deze valse profeet is dus degene die spreekt ten behoeve van het beest. Hij verkondigt een boodschap die alle eer aan het beest geeft, die de mensen ook verleidt om voor dat eerste beest te gaan knielen enzovoorts. Het is een woordvoerder. En dat staat ook hier in vers 4 eigenlijk. Even kijken, nee. Vers 5, althans zo kun je het lezen, dat aan hetzelfde, aan het eerste beest, werd een mond gegeven. Je zou kunnen lezen, aan dat eerste beest werd een woordvoerder gegeven. Want zo was het ook met Mozes en Aaron. Dan wordt er gezegd, dan wordt er letterlijk gezegd, zegt de Heer tegen Mozes, nou, niet zeuren, ik geef je die woorden in je mond, maar vooruit, Aaron zal jouw mond zijn. Lees het maar eens na in Exodus 4. En als we dan teruggaan naar Daniël 7, dan hebben we daar toch de valse profeet. Want vers 20 zegt dat die hoorn die ogen had en die een mond had die grote dingen sprak. Zie je? Dat die een mond had, die hoorn. Dus in het verborgen is die valse profeet hier dus eigenlijk toch wel weer aanwezig. Nou, er worden 3 van de eerste 10 hoornen worden vernederd. Ja, we kunnen er alleen nog maar, over speculeren eigenlijk. En ja, met de kennis die we nu hebben, dan lijkt het mij het meest logische dat die landen waarin de Sjiïtische moslims de grootste aantal hebben, dat die de kop ingedrukt moeten worden. Dat zijn nou eenmaal de fanatiekste. Nou, die zitten in Iran en in Irak en in Syrië. Maar het kan best gaandeweg dat dit uitgevouwen wordt en in vervulling gebracht wordt. Ja, dat het toch weer een andere betekenis heeft. Dus daar kun je eigenlijk alleen maar over Ja, brainstormen en niks met zekerheid zeggen. Maar Daniël had gezien, vers 21, dat die hoeren krijg voeren tegen de heiligen en dat hij die over mocht. Dat is die grote verdrukking. Totdat de oude van dagen kwam. En totdat Christus kwam met die wolken. En we hebben gezien, hij staat in die positie van Jehovah. En hij is die eerste en die laatste die komen zal. En die dan ook blijven zal. En die het koninkrijk zal vestigen. En het gericht werd gegeven aan de heiligen van de hoge plaatsen. En de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Nou, dat zal pas volledig gerealiseerd worden in de 1000 jaar. Aan het begin van de 1000 jaar. Want dan is met alle vijanden afgerekend. En dan krijg je, wat Chris ook zei, die stoelen des gerichts in het huis van David uit Psalm. Nou, wat is het, 26? Weet iemand dat? In die buurt is het in ieder geval. Want dan zullen zij, oh, dat is mooi om daar even naast te leggen, want dan krijg je ook een beetje dat idee. Micha 4. Hosea, Joël, Amos, Abadja, Jona, Micha. Micha 4. Dat laat zien hoe het eruit komt te zien in de 1000 jaren. Met Israël als koninklijk volk van de Heer op aarde. Maar in het laatste der dagen, vers 1, zal het geschieden dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. Dus ook geografisch gezien, of hoe moet je dat nou zeggen, ook in de uitgebeeld gewoon in de aardse dingen staat die berg hoger dan de rest. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en tot het huis van de God Jacobs. He, daar komt dus een nieuwe tempel te staan. Opdat hij ons leren, daar gaat onderwijs van uit, leren van zijn wegen en dat wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, maar dat is dan de volmaakte wet, zoals Jacobus dat dan zegt, het nieuwe verbond. Onderwijs vanuit het nieuwe verbond. En des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen. Ja, dat moet gebeuren in die 33 jaar, tot verre toe. En ze zullen dan als gevolg hun zwaarden slaan tot spaden. Dus dat wordt een handwerk, een landbouwwerktuig. En hun spiezen tot sikkelen, om te oogsten. En het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard meer opheffen en ze zullen de krijg niet meer leren. Maar ze zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die ze verschrikt. Want de mond des Heren der Heerscharen heeft het gesproken. Het is vrede. Vrede, rust, veiligheid. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn Gods. Maar wij zullen wandelen in de naam des Heren onze Gods. Eeuwiglijk en altoos. Dat is waar het naartoe gaat. Als die heiligen dat rijk zullen ontvangen. Even kijken, we zijn in Daniël 7 vers 22. En dan zie je toch dat, ja, je moet het een beetje lezen als al wat in de 33 jaar gebeurt. Je kan er niet zo makkelijk een precieze datum overal bij geven. Het is een proces waarin de Heer zich steeds verder openbaart. En dat Satan dus ook weer terrein verliest. Vers 23, hij zeide al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. Dat Romeinse, daar heb ik het net over gehad. Het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelfde vertreden, het zal ze verbrijzelen.
Dat is toch eigenlijk niet gebeurd, bij Romeinse rijk?
Nou, ze hebben toch de toenmalige wereld hebben ze in hun macht gehad. Het was alleen dat ze macht verloren toen aan de Parthen, zeg maar. Dat ze het meest oostelijke stuk kwijtraakten. Maar tot in de middeleeuwen is er ook een oostelijke kant van het Romeinse Rijk geweest. Wat dan later de Romeinse Kerk was, het Byzantijnse Rijk. He? Ze was niet alleen in Europa. Ja? Belangende nu de 10 hoornen. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. He, dat is die kleine hoorn. En die zal verschillend zijn van de vorige, zal 3 koningen vernederen, hebben we het over gehad. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij zal de heilige der hoge plaatsen verstoren. En hij zal menen de tijden en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd, tijden en een gedeelte des tijds. Nou, daar wil ik die andere schriftgedeelte graag nog even naastleggen. Die ook spreken over die 3,5 jaar. Nou, we zijn daar net al in Openbaring 13 geweest, dus die kunnen we laten zitten. Maar er zijn er nog een paar. Maar het gaat niet altijd over die tweede helft. He, want als je een 70ste week hebt die 7 jaar duurt, dan heb je 2 helften. En dan wordt er in de profetieën wordt er soms de ene helft aangeduid en soms de andere. We gaan nu naar Openbaring 11, vers 2. En we blijven ook in Openbaring. Openbaring 11, vers 2. Dan is daar een gezicht van Johannes. Die moet de tempel meten. En vers 1 zegt dan aan het eind: sta op, meet de tempel. En dat is eigenlijk dat de gemeente gemeten wordt en thuisgebracht wordt. En dan meet de Heer zijn eigendom op. Dan is dat afgerond. Maar vers 2 laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En dan zie je grote verdrukking. En er wordt het jodendom wordt hier aangeduid als de voorhof. Dus hier staan ook die 42 maanden staan voor de grote verdrukking, voor het tweede stuk van de 70ste week. Maar dan krijg je de 2 getuigen. Vers 3, en ik zal mijn 2 getuigen macht geven, Mozes en Elia, en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Nou, dat is ook 3,5 jaar. Maar als je het hoofdstuk verder leest, dan kom je tot de conclusie dat dit moet gaan over het eerste stuk van de 70ste week. En dat is ook vrij logisch, want Mozes en Elia, die zullen de Joodse mensen oproepen om zich te bekeren. En om inderdaad die Messias aan te roepen en in hem te gaan geloven en om het woord serieus te nemen.
En naar Petra te
vluchten. Ja, dank je Chris. Ja, helemaal goed, ja. En dat krijgen we dus ook in het volgende, waarin die 3,5 jaar teksten, tijd, halve tijd, voorkomen. Dat is namelijk in Openbaring 12. Daar staat hij 3 keer. Oh nee, hij staat er 2 keer. Maar ik lees even 3 keer een vers daaruit. Openbaring 12, vers 6, hebben we al eerder gelezen. En de vrouw vluchtte in de woestijn. En dat is, die gelegenheid heeft ze in die eerste 3,5 jaar. Alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. Opdat zij, de gemeente, in verheerlijkte toestand, ze al daar zouden voeden. 1260 dagen. Dus in de tijd dat Israël in Petra veilig is, diegenen die gevlucht zijn, dan heeft het andere stuk, wat nog in het land is, heeft verdrukking. Dat is diezelfde tijd. En in diezelfde tijd mag de gemeente dan zorgen voor dat degenen die tot geloof gekomen zijn. En dan moet je even kijken hoor. Vers 14. 14 nog even erbij zoeken. Want dat was het tweede gedeelte wat eigenlijk dezelfde dingen zegt. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van een grote arend. Opdat zij zou vliegen in de woestijn. In haar plaats. Hè, die gereserveerde plaats, Petra. Alwaar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En dan zie je dat het niet anders kan zijn dan dat tijden en een halve tijd, dat het dan voor een jaar staat. Een jaar, 2 jaar en een half jaar. Omdat het overeenkomt met die 1260 dagen en met die 42 maanden. Nou, in Daniël komt hij nog 1 andere keer voor. Dus die wil ik ook nog even met jullie opzoeken. Dat is helemaal in het laatste hoofdstuk van Daniël. Dat is, even kijken, vanaf vers 23... Nee, dat kan helemaal niet. Die bestaat niet. Nee. Sorry hoor. 7 is het. Ja. En ik hoorde die man. Dat is weer een gezicht van Daniël. Bekleed met linnen die bovenop het water van de rivier was. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel. En zwoer bij dien die eeuwig leeft. Dat na een bestemde tijd, bestemde tijden, meervoud en een helft. En als hij zal voleindigd hebben te verstrooien de hand van het heilige volk, al deze dingen voleindigd zullen worden. En dan vind je weer die 3,5 jaar. Dus je kan er gewoon niet omheen. Het staat er zo vaak. En hoe loopt het met de mensheid af? Als laatste wil ik dan nog even gaan met jullie naar Matteüs 25. Want voordat de Heer 1000 jaar op aarde zal regeren, komt daar de eindafrekening met de volkeren. Het zijn die volkeren die worden voor de keus gesteld. Wil je tot bekering komen in je schepper? Of ga je robot worden van het wereldrijk van de antichrist? En neem je merkteken?
Gelukkig.
Ja, dat is toch de keus. Vandaag is het evangelie veel vrijblijvender. Mensen kunnen zich ervan afmaken door te denken van ik zal het wel zien. Maar dat is in die tijd niet aan de orde. De mensheid die dan leeft, die zal een duidelijke, aanwijsbare keus moeten maken. Of je ontvangt het merkteken of niet. En als je het merkteken ontvangt, dan krijg je het heel erg moeilijk op de aarde. Dat zal in ieder geval in die tijd dat koninkrijk Babel het machtigste is. Het zal natuurlijk langzaam afgebrokkeld worden naarmate de Heer steeds meer terrein wint. Maar ja, al is het maar 5 jaar. Kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog, wat er niet gebeuren kan aan ellende in een paar jaar tijd. Dus ja, een hele, wat dat betreft, vervelende ontwikkeling wat we zien in de wereld. Maar het kan niet anders. De wereld moet tot zijn hoogtepunt komen wat ongeloof betreft. Voordat de eer ingrijpt. En wat dat betreft, ja, dan past dat altijd geweldig in elkaar. Zoals de Heer dat bedenkt. Matteüs 25, vanaf vers 31. Dat is een oordeel op de aarde, is niet de jongste dag. Want je ziet ook dat er levenden verzameld worden voor deze troon.
Volkeren.
Het zal de troon zijn die in Jeruzalem staat. En aan de hand van dit oordeel wordt bepaald of mensen 1000 jaar mogen leven, in leven blijven in dat koninkrijk op aarde, of dat ze verwijderd worden uit de wereld. Vers 31, en wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, nou wie zijn dat? Dat is de gemeente. Dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volkeren vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijn vaders, beherft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen, de gelovigen, hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven, enzovoorts. En dan zegt de Heer in vers 40, en de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik, voor zover gij dit aan een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat aan mij gedaan. Kijk, en dit wordt actueel in die 33 jaar. Want de mensen die dus niet voor het merkteken hebben gekozen, die kunnen ook niet kopen of verkopen. Die zullen geholpen moeten worden. En dan zijn ze afhankelijk van de genade, hè, van broeders en zusters. En ze zullen ook elkaar moeten helpen. Dus ja, dan wordt dit eigenlijk pas echt realiteit. Nou, en degene die, ja, de bokken die dan aan de linkerkant staan, ja, dan wordt hetzelfde verwijt gegeven, maar dan tegenover. Ik was vreemdeling, je hebt me niet geherbergd, naakt en je hebt me niet gekleed. En hoe er gehandeld wordt ten opzichte van gelovigen, dat wordt dan ook, ja, meegenomen in dat oordeel.
Dus er zullen gelovigen wezen die niet gekleed worden, die dan daardoor de straf worden.
Ja, ik denk dat er ook wel een soort van gradatie komt dan, ook weer in loon. Mm-hmm. Maar ja, het is goed om het ernaast te leggen, omdat dat toch hetgene is wat vaak ook verkeerd begrepen wordt, Matteüs 25. Alsof wij met heel veel goede daden te doen, het koninkrijk zouden kunnen verdienen. Maar dat is door de Bijbel heen, kan dat nooit. Maar je moet het wel plaatsen en lezen in de context van die hoofdstukken. Waarin de Heer ook met de talenten en met die wijze en die dwaze maagden laat zien hoe de situatie in die 33 jaar zijn zal. Hè? Nou ja, dan zijn we er toch doorheen gekomen, hè?
Ik denk wel eens, Monique, en
ja.
In die periode zal het best voorkomen. Dan moet je bidden, geef ons eten ons daar.
Ja, zeker.
En dan krijg je het
ook. Dan krijg je het ook.
Want je ja. moet die 1000 jaar.
Nou, ik denk dat er ook wonderen zullen gebeuren. Ja. En ik denk dat wij er ook een rol in zullen spelen zelfs.
Ja. Huh? Ik heb altijd gedacht dat als je het merkteken niet ontvangt, dat je dan omkomt.
Ja, dan kom je om.
Maar dan blijven er toch geen gelovigen over. Ja,
ze zullen dus gelovigen willen van worden.
Ja, er zullen er altijd overblijven dus, ja.
Ja, er zullen altijd overblijven.
Ja.
Ja.
Maar dan heb je weer die periode van martelaren ook, hè?
Ja. Ja, want degenen die omkomen vanwege het geloof in de Heer Jezus in die tijd, worden opgewekt aan het begin van de 1000 jaar. Want hun is het aardse koninkrijk beloofd en de Heer gaat het ze geven. Hij doet wat hij heeft beloofd.
Ja.
Dat is Openbaring 20.
Maar het is best lastig om het allemaal in de goede perspectief te plaatsen.
Ja, ja, is ook zo.
Je hebt de jaren en de 33 jaar, maar om dan... Wat gebeurt waar? Dat vind ik lastig.
Ja, dat is het ook wel. En daarom moet je het ook gewoon
door oefenen,
af en toe weer eens nalezen. En ik denk dat het ook goed is. Ja, als je gewoon die andere profetische, die kleine, begin maar eens met de kleine profetische boekjes kijken wat je er nu
helder is,
wat je van herkent.
In deze coronatijd, en sommigen zeggen, nou, dat is van God wezen. Maar dan is het oordeel over de volkeren van God.
Dan komt het oordeel over de volkeren van God. Nu niet.
Toch het beest tegen de beest. Dat is weer van de Satan. Maar God gebruikt dat als... Ja, ik weet niet hoe
om te schiften en te scheiden. Ja. Want als je, dan moet je voor de lol... moet je die teksten over dat merkteken maar eens even opzoeken. Dat zijn er niet eens zoveel. Ik had ze hier wel opgeschreven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En je zoekt met de concordantie op merkteken en ze rollen eruit. Dan zie je dat aan de hand daarvan ook gepredikt wordt door die 144.000. Ja. Het is niet zo dat er opeens oordeel komt en dat de mensen niet weten wat er gebeurt. God is genadig. God is rechtvaardig. Hij heeft altijd het oordeel aangekondigd en ontkomen een redding daaruit geregeld. Dat was bij Noach zo, dat was bij Lot zo. Noem maar op in de geschiedenis van wat we uit de Bijbel kennen. En in de Joodse staat komen de twee getuigen komen prediken tot bekering. En in de wereld komen de 144.000 prediken tot bekering.
Ja.
He? En dat is de grote liefde van God ook. Het is niet alleen de plagen, maar het is toch nog weer proberen om de mensheid te redden. Nou, het laatste stukje nog even aflezen dan. Vanaf... vers 26 van Daniël 7. Daarna zal het gericht zitten. Nou, dat is wat we net hebben gelezen. Matteüs 25. En men zal zijn heerschappij wegnemen. En verdelgen en verdoende tot het einde. En dat ging dan over dat beest. Daar blijft dan niets meer van over. Ook die anderen niet. Ook die 10 koningen niet. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen der hoge plaatsen. Het volk van Daniël, het Joodse volk met name, maar ook heel Israël. Het natuurlijk Israël zal eraan toegevoegd worden, want ze worden ook verzameld uit alle volkeren. En hun rijk... wordt een eeuwig rijk en alle heerschappijen zullen hem, Christus, eren en gehoorzamen. En dat zijn dan van die leuke dingetjes, hè. Het is natuurlijk het koninkrijk van Israël, maar het is uiteindelijk het koninkrijk van Christus.
De koning.
Juist. En zo zag je dat ook in Daniël 2. Het was het volk, maar het was ook de steen. En zo zien we dat elke keer weer. Tot hiertoe is het einde der reden. Welke reden? Nou, die reden in het Syrisch. Dat hele stuk wat in een andere taal was geschreven. En dat kunnen we nu wel verklaren. He, want het ging over die tijden der heidenen, wat er daarin zou gebeuren. En dan gebruikt de Heer ook die heidense taal. En dat het één reden is, dat het één geheel is, ja, dat hebben we gezien. Want het is het hele plan van de Heer, de verlossing van Christus, de roeping van de gemeente en dan de verlossing van het Joodse volk en dat ze koning worden. Het wordt allemaal in deze hoofdstukken genoemd of uitgebeeld. He? En daarom is het ook één geheel en een reden. Nou, wat Daniël aangaat, hij zegt, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. Nou, ik denk dat wij daar een voorbeeld aan kunnen nemen. He, als je weet wat er gebeuren kan en gaat, ja, dat is allemaal niet leuk. Maar we mogen het woord in ons hart bewaren, we mogen nog mensen waarschuwen. En we hoeven er zelf in ieder geval niet onzeker over te zijn. Wij mogen weten waar het naartoe gaat. He, en wat het op korte termijn dan ja, in Nederland precies allemaal, wat er zal gaan gebeuren, dat weten we niet. Maar we weten wel dat de Heer erbij is. En dat hij ons roepen zal binnen afzienbare tijd. He? En dat hij alles goed zal maken uiteindelijk. Wat machthebbers ook bedenken. Nou, ik ben blij dat jullie het volhouden hebben over die tijd. Oh. We hebben de coronatijd goed besteed.
Oh,
wow. En dan zal ik afsluiten met gebed. Ja? Getrouwe Heer, we willen u zo danken voor tijd en gelegenheid die we hadden toch. Om uw woord te onderzoeken. En in deze onzekere tijd, Heer. Ja, waarin veel mensen geen raad meer weten en geen hoop meer hebben, Heer. Ja, dat wij dat wel mogen hebben. En dat u voor ons altijd dezelfde blijft. En of wij nu sterven moeten, of dat we nog een poosje te leven hebben. Heer, het maakt niet zoveel verschil. Wij zijn veilig in uw hand. En we mogen elke dag aan uw hand leven en u wilt ons ook leren te wandelen naar die roeping. En dan niet naar religieuze maatstaven en met een wettisch denkbeeld. Heer, maar u wilt ons opvoeden, net zoals u dat in de natuur hebt neergelegd. Dat u planten kunt laten groeien, zo kunt u ook ons geloof laten groeien, Heer. U weet wat goed voor ons is. Om keuzes te leren maken. U weet wat goed voor ons is, Heer. Welke plek u in het lichaam aan ons geeft. U weet wat goed voor is om eerst te leren en daarna te leren. En we mogen leren met vallen en opstaan. Heer, we mogen onszelf zo aan u toevertrouwen. Omdat we weten dat de tijd die we in het vlees nog hebben. Dat u ons klaar zal maken. Ook voor die eeuwige taak in de toekomst. Dat we zij aan zij ook in uw heerlijkheid mogen zijn. Heer, we danken u voor zoveel grote dingen die u aan ons beloofd hebt. Alleen uit genade. Amen.
Amen.